Hi, ik ben Nanne, founder van Lief Leven. En jarenlang heb ik mezelf gezocht bij goeroes, coaches en noem maar op. Maar hoe meer ik leerde, hoe meer ik begon te beseffen dat de antwoorden daar vaak helemaal niet liggen. Ik vind ze tegenwoordig steeds vaker in stilte en in de natuur. Samen met Sonne Copijn, de bijenkoningin van Nederland en oprichter van de Bee Foundation, duik ik de natuur in om van haar te leren. We staan stil, nemen de tijd, observeren en verwonderen. Van de eerste krokus die bloeit, of bij die wordt geboren, tot aan de bladeren die vallen van de boom. En je leert wat je zelf kan zien en doen in ieder seizoen. Wat fijn dat je meegaat op deze prachtige, leerzame expeditie, waarin we thuiskomen in de natuur en daarmee in onszelf. Sonne, ik hoorde iets en my mind was blown. We hebben helemaal niet te maken met klimaatproblematiek, waar we het de hele tijd over hebben. Maar er zit een ander soort problematiek onder. Het is de manier waarop wij kijken, de manier waarop we samenleven, de manier waarop onze economie is ingericht. En toen dacht ik, oh, dat is zo waar. We zoomen steeds in op al die problemen in de natuur, maar het is een gevolg van iets anders. Dus moeten we niet meer naar dat andere gaan kijken? Nou ja, en daar werd het helemaal rommelig in mijn hoofd. Maar toen hoorde ik jou weer zeggen, de bij is onze gids, de bij is onze leraar. Dus als we inzoomen op die bij en we gaan op die manier naar de problematiek kijken, dan verandert er iets. Kun jij me vertellen hoe jij dat doet? Hoe jij kijkt naar die bij, naar de problematiek?
Ja, ik vind het een hele gave introductie. En ik moest eigenlijk eerst meteen denken van, ik geef ook altijd de ander de schuld.
Oh, wow.
Voordat ik naar mezelf kijk.
Dat is zo. Die weg is gewoon makkelijker.
Ja.
Ja.
En dan pas als ik in contact ga met die ander, dan denk ik, oh, chips, ik zat helemaal daar bij jou, dat jij het gedaan hebt.
Ja.
Hè?
Maar ik was het.
Ja.
Maar,
en zeker hoe ik naar jou keek,
was het. Ja.
En dat is toch ook wel, weet je, dat is ook wel heel gaaf van al die zelfkennis, therapieën, meditatie, mindfulness, tantra. Er is zo een schat aan het zich openen als een wereld vol bloemen, waarin je juist uitgaat van, hey, ik en die ander, die zijn één.
Mm.
En die ander, die spiegelt mij. En als we dat uitzoomen, is het die wereld aan problemen om ons heen, die spiegelt ons.
Wauw. Eigenlijk is, nou, we kunnen de podcast stoppen. Eigenlijk zijn die problemen ook een spiegel van ons.
Ja, wij zijn die problemen.
Wij zijn die problemen. En het
of
is niet die ander.
Problemen spiegelen ons.
Ja, ja.
En die spiegelen ons dan in hoe ik met jou omga, of hoe ik met andere mensen omga, en hoe ik met de aarde omga.
Mm.
Hè, dus de en het zit, de knoop zit eigenlijk in het economisch systeem.
Mm.
Dus ik bedoel eigenlijk daarmee de schade die we aan mensen doen in het economisch systeem is vergelijkbaar met de schade die we aan andere levende wezens doen. Of het de bomen, de planten, de dieren zijn. Het vergiftigen, het kapotmaken van de ander. Dat is het vergelijkbaar. Nou, jij vroeg naar de bijen.
Ja, want stel we gebruiken die bij als spiegel voor dat wat er zich afspeelt om ons heen. En dat wat er zich afspeelt is natuurlijk gigantisch. Maar ja, we zoomen in op een paar dingen.
Kijk, de bijen zijn de spiegel van ons landschap. Letterlijk.
Vertel.
Letterlijk. Een bijenraad is, als je er eentje uithaalt, dan zit daar al het stuifmeel van de bloeiende planten van dat moment zit daarin. En als het bloeit zo rijk en zo divers als wat we nu aan kleuren explosie om ons heen zien, dan is binnen die raad ziet eruit als het schilderspalet van Van Gogh.
Mm.
Al die kleuren, al die levendigheid zit daarin. En die diversiteit is het voedsel voor de jonge larfjes. Is de basis van de koninginnengelei. Dus dat maakt de vitaliteit van het volk. En hoeveel eitjes die koningin kan leggen. Dus dat is één op één. Zit in de diversiteit van het stuifmeel. In de diversiteit van het landschap.
Dus eigenlijk waar je mee begon. Van het is allemaal één. Die ander is, ben ik. Dat probleem ben ik. Het probleem is mij. Het landschap is de bij.
Ja, de bij is dat landschap. De bij staat niet los van het landschap, net zoals wij niet los van het landschap van de aarde staan.
Nee.
En wij hebben nog een mind die denkt van,
heer en meester. En,
ik zit met mijn telefoon wel en dan heb ik mijn eigen wereldje. Hoe lang gaat dat goed? Dan moet je toch ergens eten. Of,
de maakbaarheid van het bestaan.
Ademhalen.
Oh ja.
En dan ben je alweer buiten, ben je alweer... Dat je ingebed bent in het grote geheel. Dat je deel bent van het grote geheel. Je bent daar niet buiten.
Nee. Dus jij omschrijft zo'n raad als reflectie van als spiegel van dat geheel. En dat kan dan er super mooi, kleurrijk en vol overvloed uitzien. Maar wat dan als zo'n bijenvolk in een hele, ja, hoe zeg je dat, monocultuur terechtkomt?
Ja. Dan ziet het er niet zo spetterend uit als Van Gogh. Dan ziet het eruit als een monocultuur. Of het is leeg. Kijk, als vroeger...
vroeger was alles beter.
Er zit zo veel schoonheid en rijkdom in ouder worden. Want ik heb nog de herinneringen dat er klavers groeiden in de graslanden. De paardenbloemen hadden het vorige keer over, maar daarna ook de witte klaver. En wij hadden klaverhoning. En dat is een van de meest goddelijke smaken die er is.
Ik heb dat nog nooit gezien.
Nee, want je bent te jong. Je hebt die referentie niet meer. Dat is shifting baseline. Jij weet niet dat klaver hoort in een kruidenrijke weide.
Nee.
En dat is een van de meest belangrijke planten en voor de bodem en voor de bijen. Ik kan hem nog maaien en afeten als koe en zo. Het maakt niet uit voor de klaver. Het gaat gewoon lekker door, bloeit lekker door. En heeft goddelijke, witte, kristalliserende honing.
Wow.
Als die klaver er is, zit het stuifmeel van de klaver in de zomer in de raad. Als het raaigras is, het gras valt van dat glimmende gras, groene gras... Mm-hmm. Waar geen enkel ander plantje tussen staat. Dat is grasvalt, dat is industriële grasproductie van een soort wat heel goed tegen mest kan.
Mm.
Maar daar groeit niets anders in. Dus daar leeft geen één insect.
Want dat gras domineert alles wat er ook maar in de buurt komt.
Je kan niet bijtanken. Die solitaire bijtjes die 250 meter gemiddeld vliegen. Ja, maar dan moet je bijtanken en dan kan je weer verder. Nou, waar dan?
Oh.
Als je maait tot in de sloot kan, dan is er zelfs geen klein weggetje waar je nog langs kan hoppen van bloem naar bloem en je kan verspreiden. Dus je kan daar niks. Maar vroeger, ja, klavers is een hommelplant. Ik zal niet over de hommels hebben.
Nee, je mag het niet meer over de hommels hebben van mij. De
hommeltjes zijn er.
Nou, daar hebben we het straks dan nog even over.
De hommels, de honingbijen, de wilde bijen. Iedereen kon op die klaver in die gezonde kruidenrijke weides. Dus daar was volop eten. Dus het stuifmeel zat in de raten, de honing zat in de raten. En nu heb je Engels rijgras zonder voedsel. Of je hebt een maisakker met alleen maar maisstuifmeel.
En jij hebt het over...
Dat is een monocultuur in je volk.
Ja, en jij hebt het over een gezonde kruidenrijke weide. En... Mijn generatie heeft het over onkruid?
Ja, ik denk het, hè. Nee, de kruidenrijke weides, bloemrijke weides. Dus kruiden moet je voorstellen, onkruid is onkruid, kruid. Het is geen on, maar het is gewoon kruid.
Het is gewoon kruid.
En dat zijn de graslandplanten, de klavers. En ja, eigenlijk de klavers vooral. En de weegbree.
Je noemt allemaal dingen die ik echt, ik denk, nog nooit gehoord heb. Of heel weinig.
Oei, oei, oei.
Ja. hier gaat het mis.
Ja. Oh. Nou ja, goed. Anders dan gras. En al dat andere bloeit.
Hmm.
En is de basis voor die insecten. En niet alleen de bijen, hè, want daar zitten ook de lieve heersbeestjes. En de gaasvliegjes en de zweefvliegen.
Daar zoemt het.
Daar zoemt het. En daar, als het daar niet plat gemaaid is, maar als dat kan floreren, dan gonst dat daar.
En zonder een andere waar je het over had, want dat is een indicator. We kunnen in die raad kijken. We kunnen kijken, is het kleurrijk, zit het vol? En een andere is, jij hebt onlangs weer heel veel sterfte gehad in jouw bijenvolken. En jij was niet de enige.
Nee. Nee. Kijk, meer dan 50 jaar staan er hier bijen waar ik woon, om mij heen. Mijn vader is opgeleid als beroepsimker, vroeger in Duitsland. Er waren altijd bijen en er is nog nooit zo'n sterfte geweest als vorig jaar begon. Oh. Ik had toen 13 volken en er was er nog maar eentje over naar de winter.
Oh, want even voor mij ter referentie, hoe was dat in de jaren dat je vader hier nog actief was? Of ja, was dat 10 jaar geleden, 20 jaar geleden?
Ja, weet je, er gaat wel eens een volk dood. 1 of 2... Misschien 3.
En wat zijn dan de redenen?
Ja, weet je, redenen is echt altijd lastig. Het blijft gissen. Mm. De bijen zeggen niet doodsoorzaak, papam. Mm. Dus dat is een heel verhaal natuurlijk, om daar een gevoel voor te krijgen. Nu is dat opnieuw een heel verhaal, heel gezoek, waarbij heel veel imkers aangeven, alles wat ik kan bedenken sluit niet meer. Ik kom niet meer tot een sluitend verhaal. Er speelt te veel.
Het is niet alsof ze een mijt in een volk vinden of een
Ja, de mijtenziekte wordt heel vaak als oorzaak genoemd. Ook door toonaangevende organisaties. Maar ik weet dat het niet de mijt is. Vorig jaar zeiden heel veel imkers, je bent niet de enige. En toen ik dat een aantal keer gehoord had, toen dacht ik van, ik ga 10 imkers interviewen en hun verhaal horen. En halverwege dacht ik, ja, maar dit moet ik systematiseren, want anders ben ik de kluts kwijt in de hoeveelheid informatie die ik nu krijg. En toen is er een enquête uit ontstaan en die is door 250 imkers ingevuld. En dan krijg je data. Hè? En daaruit zagen wij de sterfte bij de imkers die met gif bestrijden tegen de mijtenziekte.
Mm-hmm.
Dat sterftepercentage is even hoog als de imkers die het niet doen.
Oh.
En dit jaar komt dat er weer uit voort. Dus dan zeg je van, nou, het is niet de mijt. Maar wat wij ook zagen vorig jaar, en dat was zo verontrustend, de sterfte onder honingbijenvolken die op eigen honing hun honing de winter ingingen, wat het meest natuurlijke voedsel is.
Ja,
hè?
Beter wordt het niet.
Daar stierven juist de volken.
Hè?
Terwijl de imkers die de honing voor zichzelf eruit haalden en de volken helemaal op suiker lieten overwinteren, dus bietsuiker of een siroop die al voor bijen gemaakt wordt.
Is dat gewoon huistuin- en keukensuiker? Moeten we daaraan denken?
Ja, denk daaraan. Die overleefden. En de meeste imkers die doen een mix ervan. Dus die hadden weer een gemiddeld sterfte. Daar zaten ze op het gemiddelde.
Maar zonder dit is het toch krankzinnig? Want honing is beter dan honing, wordt het niet. Er zit vol antioxidanten. Het versterkt je immuunsysteem.
Ja. Honing, de Koran zegt, honing is niet een geneesmiddel. Honing is genezing.
Wow.
Dus honing is een van de meest goddelijke substanties die er bestaan.
Maar ik kan ook eigenlijk niets natuurlijk bedenken wat meer bijzonder en lekkerder is dan honing, toch?
Ja, ja. Ja, dat is iets. Ja, en kijk, als ik ziek was, dan kreeg ik van mijn vader een lepeltje honing. Of als ik niet kon slapen, deed hij een lepeltje honing en warme melk. Maar ik kreeg nooit een lepeltje suikerwater.
Nee. Of een zure mat of zo voor het slapen.
Ja, als je keelpijn had, krijg je niet een lepeltje suikerwater. En deze week was er een vriendin en die had keelpijn. Dus ik maak een lepel honing en ik doe er ontzettend veel kaneel bij. En dat dan laten smelten, nou, dat is echt, dat geeft kracht.
Dat is genezing.
Ja, dus honing is genezing. En als bijen doodgaan aan
honing,
dan is er wat mis. In ons landschap.
Ja.
Met de bloemen.
Wat is er dan mis?
Wij zijn toen gaan analyseren. We zijn, hebben 6 monsters. Dus dat zijn dode bijenwas en honing. Laten analyseren op pesticiden. En daar vonden we 35 verschillende pesticiden. Nou, 6 monsters van imkers die zelf niet met pesticiden werken om die mijtenziekte.
Dus het zit in de directe omgeving, ja. Ergens op.
Ja, al die imkers die stonden niet in intensief landbouwgebied. Dan was het misschien nog weer veel erger geweest. Maar dan nog vind je 35 verschillende stoffen. En 1 daarvan kennen we allemaal. Dat is DEET.
Ja, dat ken ik. Dat, als ik op vakantie ga naar een tropisch land, dan gaat dat in mijn koffer.
Ja.
Is dat giftig?
Ja.
Oh ja, tuurlijk is dat giftig. Dat doe ik om muggen van me af te houden.
Ja.
Oh.
Ja.
Hè, maar waar wordt dat dan? Hoe komt dat in de natuur dan? Toch niet door mijn vakantie, of wel?
Oh, ja.
Ik veroorzaak dit. Zonde. Ik ben het probleem.
Bizar.
Maar wordt dit ook structureel gebruikt? In de landbouw, in...
Nou, ik denk niet dat het in... Ik weet niet. Ik weet de bron niet. Maar dit
ik.
Is... Wij kunnen ook de bron zijn. En ik weet het niet. Maar in alle monsters, weet je? Dus in... En de monsters... Het is grappig om monster te zeggen, hè? Dus
ja, het zijn ook monsters, blijkbaar.
Ja, maar ik bedoel, die we genomen hadden om te analyseren. Yeah. Die kwamen uit Zeist, uit een gebied van een landgoed. Hier uit Groenekan.
Jij woont ook midden in de natuur.
Ja, en de landbouw is niet heel erg intensief in ieder geval hier. En dicht bij de stad. En uit Amsterdam. Amsterdam-Zuid, bij de Postcode Loterij. Nou, daar, die monsters... Allemaal DEET en allemaal onkruidverdelgingsmiddel zat erin. In alles. Nou, dan, als je 6 monsters neemt, dan verwacht je eigenlijk... Het is zo weinig. Zo weinig klein studietje. Ja. Dan zit er niks in. Maar er zit heel veel in. Dus daarom kan ik zeggen... Het speelt een rol. Hoe dan ook. En het wordt niet meegenomen in geen één onderzoek naar bijensterfte.
Ongelooflijk. Maar dit raakt weer iets van ons mens zijn. Want ik kwam er laatst dan voor het eerst achter dat er ook gewoon PFAS in mascara zit. En mascara is maar 1 van al die producten die ik gebruik. Wat gewoon dagelijks in mijn ogen komt. Als ik dat met zo'n doekje een beetje nat zit te wrijven, zit mijn oog gewoon onder de mascara. Ja. En daarnaast je huid die alles gewoon 1 op 1 opneemt natuurlijk. Ja. En PFAS is kankerverwekkend. En dan, denk ik ergens, Sonne, ik wil dat je dit me niet vertelt. We laten dit liggen, we gaan door. Het leven is leuk en al die gifstoffen, die nemen we voor lief. Maar dat kan niet. Dat kan niet, toch? Kan ik nog mijn kop in het zand steken? Kan ik nog?
Ik krijg helemaal kippenvel. Weet je, ik zou het ook willen. En het maakt ongeveer dat ik aan het huilen ben dat het niet zo is. En dat de spiegel zo hard is. En de afgelopen jaren heb ik gewerkt en geleerd hoe aan meer biodiversiteit, meer bloemen. En het is dus, desondanks gaan die bijen dood. Ja. Dus ik deed die leuke route. Weet je, bloemen is mijn wereld.
Ja.
Daar
gewoon
ben ik
nog
blij.
Meer bloemen, nog meer gezelligheid.
Ja, en dat is een deel van mijn oplossing. Maar ze moeten wel zonder gif zijn.
Ja.
Absoluut. En dat wordt niet voor ons geregeld.
Nee.
Dus...
Maar eigenlijk is dit zo, zo belangrijk en komen we echt weer tot een kern. En dat is, als wij willen groeien als mens, dan moeten we ook schaduwwerk doen. Als we willen groeien als mens, dan moeten wij gespiegeld worden. Dan moeten we ook de minder mooie kanten van onszelf onder ogen willen zien. Niet leuk, wel heel waardevol. En dat gaat eigenlijk ook over de toekomst, als we denken aan die nieuwe generaties. Want onze economie is gestoeld op het moet sneller, alles moet productiever. We moeten meer leveren voor minder. En dat is een systeem wat niet houdbaar is. Dat weten we ook wel, ja. Dat voelen we ergens ook wel. Maar en daar die stukken in gaan aankijken, dat is ongemakkelijk. Maar ja, ergens is het
ja,
wel...
Ja, het is ongemakkelijk. En als je in die snelheid bent, dan grijp je ook de aanbiedingsproducten in de winkel.
Je moet wel, want als je zo snel moet leven...
Ja, maar je moet wel.
Nou ja,
ik zit ook heel vaak in die
snel,
drive.
Maar
ik ben niet dan echt bij mezelf.
En daar gaat deze podcast over.
Ja, en het is heel erg pijnlijk. En pas in die confrontatie met die pijn word je helder en bewust van, kan ik ook iets anders? Als je niet daar je mee uiteenzet, dan kom je in een wanhoop. En dan wil je afsluiten.
Ja.
Want je kan niet het met wanhoop groot. Leven.
Ja.
Dat kan niet.
Nee.
Maar als we ons afsluiten, gaan we die pijn niet aan. En dan vinden we ook niet onze kracht. Want dan kan je er niks tegenover stellen. En jij en al die jonge moeders... je wil het beste voor je kind.
Mm-hmm.
Je wil dat die een toekomst heeft. En dat generaties door kan stromen. Wij willen goede voorouders zijn.
Ja.
En wij willen groene voorouders zijn.
Absoluut.
Dus wij
maar daarvoor moeten
we
een stukje
dat
pijn
aankijken.
Ja.
Het,
maar ik wil dat niet.
Ja.
Jij denkt,
ik
jouw
niet.
Probleem.
Ja, maar
hoe gaan we daar dan mee om?
Nou, kijk, weet je, dat vind ik het hele... Toch weer, ik zei net al, het hele bijzondere van er ligt zo een schat open aan zelfontwikkeling, aan bewustwording. We hebben ten opzichte van de jaren 70, 80, 90, we gaan mediteren, we doen yoga, we doen... net tantra, alles.
Is overal beschikbaar.
Ja. Ja, dus dat is echt een rijkdom. En daar zit ook de voeding en de bewustwording en het je uiteenzetten met de pijn. En wij leren dat we daarin kunnen blijven, dat we er doorheen kunnen ademen, dat we het kunnen aankijken en dat we er een soort herboren uitkomen. En dat gaan we ook doen met niet alleen met ons verleden, maar ook met onze heden. En hoe wij ons verhouden met de aarde. Dat gaan we doen. Dat doen we.
Ik heb kippenvel. God, zonder wat ben je toch een wijze vrouw. Ik heb eigenlijk, het is een podcast, dus we moeten door. Maar ik heb eigenlijk tijd nodig om dit te verwerken. Ik heb tijd nodig om dit te processen. Het is zo groot en diep en waar. Ja,
ja, en het is ook heel simpel en praktisch.
Mm.
Het is hartstikke leuk om een bijenhotelletje te hebben en leuke planten in je tuin. Alsjeblieft, altijd zonder gif, opgekweekt zonder gif.
Biologisch is liefst inheems, we blijven het herhalen.
Dat is heel goed, maar wat ligt er op je bord?
Ja, daar blijf je op hameren.
Ja, want het landschap ligt op jouw bord.
Ja.
En jij bepaalt het landschap door wat jij op je bord legt. Ga je mee in de grote, gangbare, industriële... landbouw.
Ja, sneller, meer,
goedkoper, kapot, vervuiling.
Ja.
Of kies je nu van, ik wil voedsel wat met respect voor andere levende wezens, met respect voor de bodem, met de dieren.
De bijen.
De bijen.
Maar weet je, Sonne, ik denk dat het is zo, je hebt hier twee wegen in. En dat is de weg van de kennis met open ogen. En dat is de weg van met wat meer gesloten ogen gewoon doen zoals je altijd al deed. Want dat ene stuk, het niet willen of kunnen zien, is eenvoudiger. Het echt zien, zoals jij het net omschreef, dat onderzoek gaan doen naar de bijensterfte en dan die pesticiden vinden. Ik denk als wij meer kennis zouden hebben over wat er allemaal voor gifstoffen in ons eten zitten. Of het verschil eigenlijk van dat biologisch op je bord versus dat snelle meer mainstream. We willen het niet zien. En als we het zien, dan heb je echt wel wat te doen.
Ja, ja, maar we hebben te doen. Weet je? Ja, het is zo simpel, zo. Is het. En het biedt ook heel veel. Dus het biedt jouw gezondheid. Je zegt net, die PFAS is kankerverwekkend. Wil jij dat dan nog in je lijf hebben? Nee.
Maar ik schuif dat dan dus voor me uit.
Ja, oké. Okay, maar dat kan je niet je hele leven blijven doen. Nee. Dus je gaat op een gegeven moment wel schakelen.
Keuzes maken.
En proef een keer een aardbei die van het land, die je vers plukt bij
een echte Hollandse buitenaardbei.
En een tomaat. En weet je, dan proef je die smaken en dan ben je daar al verliefd op. En dan weet je ook nog van, en die is goed voor mijn gezondheid, voor dat van mijn kind en voor de toekomst van de aarde.
Ja, ik vind ook altijd wel, als je dan zoiets proeft, bijvoorbeeld in Italië echt uit zo'n gaard, gewoon een tomaat, dan ben ik bijna in shock en dan denk ik, oh wacht, dit was een tomaat. En dat is ook een stukje thuiskomen bij jezelf.
Absoluut. Dit is een tomaat. Het andere is het niet.
Nee.
Nee, dat is echt.
Het heeft de kenmerken van een tomaat.
Maar dat is zo al een volledig andere ervaring.
Compleet.
Om zoiets te proeven.
En wat ik ook merk, want dat is soms een argument, en daarna gaan we weer terug naar de bij en biodiversiteit. Maar dat... Als je meer beseft, bijvoorbeeld die tomaat die zo rijk is, die zo lekker smaakt, die kleuren die prachtig zijn. En je eet zo'n snelle bak met cherry tomaatjes van een euroknaller. Je hebt ook vaak meer nodig van het ene. Want een argument is vaak, het is te duur biologisch eten. Ja. Maar ik merk ook als ik veel bewuster eet, ook langzamer eet, dat ik minder mezelf aan het volproppen, gewoon klakkeloos aan het volproppen ben.
Ja, dan ben je jezelf aan het voeden.
Ja. In plaats van vullen.
Ja. Exact.
Ja, dus dat is wel.
Ja.
Maar ja, er gebeuren natuurlijk ook echt heel veel mooie dingen. Mensen die een voedselbos, we hadden het eerder al even over Wouter van Eck. Die ken jij geloof ik persoonlijk. En zijn,
ja, dat is waanzinnig. Dat is echt, dat was een oude maisakker. Nog geen 15, 16 jaar geleden geloof ik. En dat is nu een voedselbos met voedsel voor mensen. Maar het is rijker aan soorten dan het natuurgebied in de omgeving.
Bizar.
En het ligt nog steeds als een paradijsje tussen maisakkers.
Terwijl hij is misschien 8 jaar bezig, 10 jaar bezig?
Ja,
zoiets?
Zeker wel 10. Ergens tussen 10 en 15 jaar of zoiets. Dus
en hij is een wetenschapper en hij dacht gewoon, ja, ik ga een stuk grond kopen en ik maak hier een voedselbos en ik ga bewijzen dat het anders kan.
Ja. Ja, het waanzinnig. Is echt waanzinnig. En het is ook zo een sensatie daar weer van smaken. En van alles wat je kan eten en wat je denkt van, hè?
En wat doet hij dan? Verkoopt hij dat dan? Kan je erheen? Of is dat, nou,
wat
je
ik, dat? Ja, je, hij geeft heel veel les, heel veel excursies. Maar hij heeft ook heel veel restaurants die daar zelf de chefs komen oogsten.
Oh, wat mooi.
En dan verwerken ze dat in het voedsel.
Want dit,
in de maaltijden, ja.
Dit zijn natuurlijk wel die manieren. Net hadden we het over een route waarin je kennis op moet doen, waar het in heel veel pijn doet en het ongemakkelijk wordt. Maar dit is die andere kant. Dus je kan ook, laat je inspireren door een voedselbos.
Ja.
Hier in Groenekan, daar komen we straks nog op. Maar mensen, luisteraars, hebben een kans om hier ook langs te komen en om zich heen te gaan kijken.
Ja.
Laat je inspireren. Zie hoe het ook anders kan. Proef hoe het ook anders kan.
Ja, en word deel van de oplossing.
Ja.
Want dat voedt jou. En dat voedt je vertrouwen in natuurlijke systemen. Dat voedt je vertrouwen dat je kinderen ook nog een goed leven kunnen leiden. Want dat kan echt.
Ja.
Die natuur, die biodiversiteit is hartstikke sterk. Die regenereert zich, die heeft een vitaliteit. En het wordt tijd dat we een handje hebben helpen. He, dus dan...
Maar wel ja. In een soort nederige rol, geloof ik. Hè? Want Wouter zei dan ook... Hij zei, de mens is zo gewend om een soort heer en meester te spelen... en overal in te grijpen. Bloeit dit niet, dan gooi je er een zak mest overheen. Gaat dit niet goed, dan schoppen we het helemaal om... en dan zetten we er weer nieuwe planten in. Terwijl hij zegt, doe eens rustig aan. Haal eens een keer adem. Neem de tijd. Laat de natuur zijn werk doen. En laat die wijsheid jou voeden.
Dan word je deel van het geheel.
Het systeem.
En dat is thuiskomen bij je eigen natuur.
Ja.
Letterlijk en figuurlijk. En dat geeft een enorme verbinding en hoop. En dat is een totaal andere werkwijze dan in de landbouw nu. Dan ploegen we ten eerste.
Ja.
Dan gaat het hele bodemleven kapot. Als het bodemleven kapot is, zijn de planten zwak. Komen er ziektes in en zijn er niet zoveel mogelijkheden dan pesticiden gaan gebruiken. Maar als je meerjarige planten hebt, struiken, bomen, waar je uit oogst, dan hoef je niet te ploegen. Dan bouwt dat het bodemleven zich op. En daar zit de kracht en de hoop. En we kunnen echt met gemak de wereldbevolking voeden als we goed voor de aarde zorgen. Met gemak.
Ja?
Ja, en we kunnen met gemak het klimaatprobleem oplossen. Want die bodem die neemt die CO2 op. Die bodem houdt het water vast.
De bomen.
Die planten, die bomen ook. En die zorgen voor die heerlijke koelte. En dat we niet in de hitte van een woestijn verdampen. Weet je, dat doen die planten.
Ik begin het weer leuk
te
vinden.
Die bijen. Daar spelen die bijen natuurlijk de cruciale rol... met dat zij voor 90% van alle planten de bestuivers zijn. Dus het helpen van een bij... ja, dan help je niet alleen jou en mij. Maar je helpt die planten, je helpt de volgende generaties... de bodemleven regenereren.
Oh, oké, Sonne, volgens mij zijn we ergens doorheen aan het werken. Dit voelt goed. We hebben het elke week over wat er om ons heen in bloei staat. En we hebben het ook elke week over wat je dus zelf kan doen... om die omgeving, om die bijen te helpen. En daarmee dus ook jezelf, want dat hebben we ook geleerd. Alles is één. Wat zie jij om je heen? Ik heb al iets heel moois gespot. We hebben stiekem ook al een fotoshoot gedaan daarvoor. Ja, dat is niet normaal. Ik heb het ook in de stad veel gezien. Heb je dat om de huizen heen? Dat is echt de droom. De blauwe regen.
Ja.
Blauwe regen? Blauwe regen.
Blauwe regen.
Blauwe regen.
Blauwe regen.
Vinden die bijen die leuk?
Fantastisch.
Oh, echt?
Ja, fantastisch. Eén, nu wat we nu zien is... En daar zitten nog de hommelkoninginnen. Maar
je mocht het niet meer over de hommel hebben.
Al de kleine babyhommeltjes die de koninginnen helpen. Die zijn er.
En hoe spotten mensen die? Die zijn gewoon een stuk kleiner dan de koningin.
Het zijn inieminietjes. Die zijn allemaal een beetje ondervoed. Want die koningin die moest voor al die hommeltjes het eten alleen halen. En nu deze kleine werksterhommeltjes te zijn... kan de koningin binnen blijven en komt voldoende voedsel in het nest... Als er voldoende bloeit.
Zijn dat mannetjes of vrouwtjes?
Allemaal vrouwtjes. Allemaal vrouwtjes.
Waar zijn de mannetjes dan?
Die worden pas in de zomer geboren als de nieuwe koninginnen ook geboren worden.
Oh.
Die wachten nog even.
Wel slim op zich. Ik voel
maar ook in die blauwe regen, daar zitten de wilde bijen nu volop in. Honingbijen zie ik eigenlijk hier niet. Die hebben vast iets anders.
Waar ze aan het smikkelen zijn.
Ja.
Hey, en toen ik onderweg was naar jou, zag ik de berm langs de snelweg helemaal vol staan met koolzaad. En van die hele mooie, witte, gezellige, dansende bloemen.
Ja, die witjes, dat is echt... voor mij is dat het kant van Nederland.
Oeh, die is mooi.
Witte kant... Ja, langs water, langs
wegen. Hoe heet dat?
Heet fluitenkruid.
Fluitenkruid, dat is het.
Fluitenkruid,
ja. Oh, maar ze kunnen allebei zo mooi dansen. Het is echt, ja. Het zijn vrolijke bloemen, vrolijke planten.
Ja, dat is zo fijn, hè?
Ja.
Ja, dat
doet
is
dat
zo
nog
mooi.
Wat voor de bijen?
Ja, zeker. En fluitenkruid ook heel veel voor de zweefvliegen. Daar kan iedereen met een
Oh, daar zie
tong.
Ik ook altijd zweefvliegen op. Ja, ja, dat klopt.
Ja, ja. Ja, want je hebt geen lange tong nodig. Je hebt een kort tongetje en dat hebben die zweefvliegen. Dus ja, je bent er zo.
Hè? Oh, ja,
het ligt voor het oprapen.
Ja,
die,
ja. En wat zijn nog andere dingen die nu bloeien? En waar mensen misschien iets mee kunnen? Of wat moeten we nu gaan planten?
Ja, wat ik heel erg mooi vind is de wilde hyacinten.
Die zie je nu echt overal, hè?
Ja.
Geel, roze, paars.
Ja, vooral
nee, wit, roze,
de bluebells, dat is de Engelse naam voor de wilde hyacint. En hier ook, dit zit vol met de honingbijen, de wilde bijen, de hommels.
Moeten ze wel op hun kop hangen, want de bloem hangt naar beneden.
Ja, vinden ze echt geen probleem.
Oh.
Liggen drinken. En de koekoeksbloemen beginnen.
Hoe zien die eruit?
Kijk, dit roze...
Hele gezellige roze bloemetjes.
Ja, de roze paarse dovenetel is uitgebloeid, maar nu begint de gele dovenetel. En het gele dovenetel samen met die blauwe bluebells, voor mij is het echt zo mooi. Wat ook nu volop bloeit, is het dasnook.
Oh ja, daar hebben we het al eerder over gehad.
Ja.
Maar nu zie je de bloemetjes pas.
Nu zit je,
want eerst zag je alleen de bladeren.
Klopt, ja. En nu is het eigenlijk ook voor ons de laatste tijd om hem te plukken en er pesto's van te maken.
Want het is een soort knoflook, een soort inheemse
Ja,
knoflook.
Het is echt inheemse knoflook. Ja, het is fantastisch en heel sterk.
Heel sterk, ja.
Heel sterk, ja.
Je had laatst een paar mini-stukjes in de soep gedaan en ik denk dat ik 3 dagen later nog...
Nee, je moet het ook aan je geliefde voeren.
Dat had je er niet bij gezegd.
Maar het mooie is, dan nu bloeit hij en daar komen dan weer de bijen op. Soms, het is en voor jou en voor mij en voor de bij.
Samen één.
Ja.
Son, ik heb een vraag. Een hele domme waarschijnlijk. Ga hem toch stellen. Stel je voor, ik heb een tuin en dit soort dingen bloeien allemaal niet bij mij. Ga ik dan zaadjes kopen? Ga ik dan hopen dat er op een dag iets overwaait?
Nou, weet je, het eerste is goed kijken en niet denken dat er niks is.
Mm.
Want wie weet, zie je dan meer.
Wauw. Confronterend, maar wauw.
Ja.
Ja. Het is een hele ongemakkelijke podcast voor mij, dit.
Ja. Nou ja, kijken naar wat er wel is. En langzaam gaan sparen. Wat heeft mijn buurvrouw staan? Mag ik iets van jou? Dus er zijn
Kijk, want ik zit dus weer op de kapitalistische highway, hè? Ik denk, ik moet zaadjes gaan kopen. Terwijl jij zegt, wees eens stil, wees eens rustig. Kijk wat de buurvrouw... Misschien kan je iets ruilen, misschien mag je iets lenen.
Ja, en er zijn heel veel zaden- en plantenmarkten op dit moment... En dat is wel the place to be.
Mm.
Als je een gazonnetje hebt, dan komt er nu in mei de maand mei niet.
Mm.
Maai je gazon niet. Want dan zie je daar alle bloemetjes in beginnen.
Weet je wat ik laatst mijn schoonvader zag doen? Dat vond ik zo sympathiek. Die had zijn gazon wel gemaaid, maar om alle bloemen heen. Vraag niet hoe die het had gedaan, maar ik vond het zo leuk.
Ja.
En toen zei hij, nou ja, en als het één weer uitbloeit, maak ik dat stukje. En dan pak ik weer een ander stukje waar dan iets bloeit.
Ja, ja. Precies. En,
maar in mij gewoon niet natuurlijk.
Ja, en dat geldt voor gazons. Hè? En als je te snel maait, ja, dan komt die margrieten komen dan niet. Want die bloeien pas in juli, augustus. En het knoopkruid komt dan niet. Ja, dus het is ook heel fijn om plekken echt zich te laten ontwikkelen. De planten zich te kans te geven om tot bloei te komen. Dat is een van de grote lessen van Heineken geweest. Die hebben in Zoeterwoude een terrein waar ze gestopt zijn met maaien. Toen kwamen alle orchideeën terug.
Mm.
Wat? Die hadden jarenlang alle orchideeën plat gemaaid. Gewoon, het is heel gezond om even... Ja,
het is ook gewoon minder werk. Ja. En het ziet er mooier uit.
Ja, en wat heel leuk is, is om een bad dan ergens doorheen te maaien als het echt hoger wordt. Ja. Of juist de rand wel, want dan is het een beetje ingelijst. En dat zie je ook veel gemeentes doen, dat die langs fietspaden of wandelpaden de eerste meter maaien en dan daarna niet.
Mm.
Dat is een hele mooie strategie.
Heeft dit ook te maken met, want daar ben ik me ook een beetje aan het verdiepen, om wat meer regeneratief te leven, te tuinieren, te moestuinieren, te wat dan ook. Om te bedenken, ik krijg heel veel, ik zie heel veel moois, ik kan bloemen plukken. Maar hoe geef ik terug aan mijn eigen tuintje of aan mijn eigen... En hoe verrijk ik het?
Ja, dat is natuurlijk een ontzettend mooie vraag. Hoe geef ik terug?
Ja.
En dat is eigenlijk de vraag van welk stuk land zorgt er voor mij? En voor wie, voor welk stuk grond zorg ik? Dat is teruggeven.
Ja.
En je kan alleen maar geven uit een gebaar van liefde.
Mm.
Dus dan moet dat stuk land niet per se op jouw tempo en jouw verwachting na.
Produceren.
Ja. Maar, dan, en als je, maar als je daar bent en weer in die rustige ga je waarnemen. Zie je opeens die honden.
Wat zit hier een mooie levenslessen in deze aflevering. Want dit is natuurlijk ook zo bij je kinderen of bij de mensen om je heen. Soms probeer je ze te vormen naar jouw hand. Maar leer eens kijken.
Ja.
Hè?
Ja. Kijk, dat is weer waar we bij het begin waren. Ik geef ook het liefst de schuld aan de hand. Oh.
Ja, maar ga eens bij jezelf te raden.
En ja, dat gaat gesprek aan.
Ja.
Stel een vraag in plaats van het oordeel.
Ja. En kijk dat om je heen en niet invullen wat de ander van jou nodig heeft, maar
ja.
dat beschouwen en dat observeren en in gesprek gaan. Ja.
Ja. En daarin is het ook echt heel erg waardevol om een plekje uit te kiezen waar je van houdt, waar je het fijn vindt om regelmatig te komen. En ook daar heel regelmatig te gaan komen.
Mm.
Dat was een van de filosofen van Nederland op mens-natuurrelatie. Dat is Matthijs Schouten. En die zei, al als je 3 keer bij een boom gaat staan, dus ga met je rug tegen die boom aan staan, dan word je vriend met die boom.
Mm.
Dan word je bevriend. En dan ben je in een andere relatie. Van een vriend hou je.
Ja, en jij hebt mij geleerd, als je van iets houdt, dan zorg je ervoor.
Ja.
Dus dan is het...
Dus we zijn er zo.
Ja.
En als we daar zijn, ja, dan begint dat hele nieuwe perspectief op hoe wij als mens met de aarde omgaan.
Wow.
Dus ik ben super hoopvol, want we zijn er zo.
Oh, oké, dus tempo iets naar beneden, ogen open, kijken, beschouwen, kennis opdoen hier en daar. En dan gaat dat systeem zich hervormen.
Ja.
En begin klein, begin bij jezelf. En niet gelijk al die grote rampen wereldwijd. En weet ik veel, want dan word je nam geslagen. En wil je het liefst je hoofd in het zand steken.
Ja.
Sonne, over liefde gesproken. Ik wil heel graag deze aflevering afronden met een andere bij. We hebben het natuurlijk gehad over de hommels. We hebben het gehad over de babyhommels. Jij blijft altijd steken bij die hommels. Ik heb de honingbijder een aflevering kunnen geven. Maar ik wil heel graag afsluiten door in te zoomen op een ander soort bij. Omdat het ook leuk is om al die andere soorten te leren kennen. Jij hebt er eentje uitgekozen.
Ja, ik heb hier voor ons 2 dode, wel, gehoornde metselbijen.
Wat een knappe bij.
Ja, knapperd, hè?
Ja.
Zei je.
Oh ja.
Maar weet je, al ze is van de voorkant is ze zwart. En dan heeft ze een vosse bondachtige jurk aan.
Ja, ze heeft echt een mooi lichtbruin kontje. Echt zo'n vosse kleur, ja.
Ja.
En dan zie ik 4 mooie vleugeltjes. Zie haar oogjes. Voelsprieten.
Moet je er nou eens je loepje
bij houden? Oh jongens, we pakken onze loep er weer bij en we gaan jullie meenemen. Hoe noemde je deze? Hoe heet deze?
Een gehoornde metselbij.
De gehoornde metselbij.
Nou, het leuke is dat deze in alle tuintjes voorkomt. In bijenhotels broedt. En ik weet een plekje bij het bijenhuis. In het hout, er is een holletje. En daar liggen dan de mannetjes te slapen.
Oh, echt?
Ja, bij elkaar.
En, maar dus bijenhotels hebben wel nut. Want ik zie die overal, maar ik vraag me altijd af, gaat er nou echt eentje in zitten? Maar dit is er dus wel een die dat fijn vindt.
Ja, er is ongeveer 10% van alle wilde bijen in Nederland die broedt in bijenhotels.
Ah.
En bijenhotel is natuurlijk, was wat vroeger je rieten dak was.
Ik wou zeggen, het klinkt heel hip, maar eigenlijk komt het neer op holletjes in...
In stengels.
Ja.
Ja. En er is heel veel rotzooi op de markt, maar er zijn ook goeie. Dus even doorzoeken.
Waar vinden we de goeie?
Ik weet nu niet in welke winkels, maar als je bamboestokjes maakt met minimaal 10 centimeter lengte.
Oké.
Dus, en dan, we hebben geen vliegende olifanten in Nederland, dus ze moeten 2 millimeter tot 9 millimeter doorsnee hebben, die gaatjes.
Ja.
Maar groter, 1 centimeter, 1,5 centimeter, dat is bedoeld voor vliegende olifanten.
Maar die zie je wel veel in de tuincentra en dingen, want dan kan je echt bijna met je vuist in.
Dus weer kijken.
Okay.
Ja, koop er eentje, hang hem op. Gebeurt daar iets? Komt daar iemand in wonen? Is het een hotel of is het een leegstaande villa?
Oh, zonder nog een levensvraag. Hang je die hoog op of zet je die gewoon op de grond?
Nou, je kan ze wel even het beste van de grond afhalen en tegen een warme muur.
Oh.
Bijen zijn zulke zonliefhebbers.
Ach, oh, gossie.
Net als jij.
Oh, ja, inderdaad. Ja,
ja, dus tegen een warme beschutte plek.
Oké. Okay.
En dan niet, en een beetje uit de regen. Dus, of net iets naar voren hangen, zodat dat de regen er niet in die gaatjes loopt.
Oh ja.
Dat wil je niet.
Oh joh, moet je nagaan waar je over na moet denken. Dan denk je dat je iets goeds doet en dan koop je zo'n ding en zet je het in de tuin en er gebeurt niks. Maar
ja,
ook maar hier weer
kijken.
Ja. Ja. En we hebben heel leuk nieuws. Of wou je hier nog wat over kwijt?
Nee hoor, ik kan alleen niet loslaten.
Zonne zat namelijk weer met het vergrootglas voor haar gezicht. We hebben heel leuk nieuws.
Ja.
Want we zijn natuurlijk al wekenlang aan het praten over hoe bijzonder het hier in Groenekan is. Al die bloemen, al die mooie bomen, de bijen die rondzoomen. En het wordt alleen nog maar mooier. Mensen, luisteraars, jullie krijgen de kans om hier bij ons aanwezig te zijn.
Ja, superleuk.
Vertel, wat gaan we doen?
Ja, we gaan en genieten van de tuin en stilstaan bij, denk ik.
We gaan stilstaan.
De verwondering opzoeken.
Dan mogen ze eindelijk ook zelf met de vergrootglasjes gaan kijken.
Gaan
door de tuin gaan lopen. Wij gaan, het is op 30 juni, zondag 30 juni. Het zal in de ochtend plaatsvinden. We gaan jullie alle details natuurlijk nog sturen. Maar mocht je het leuk vinden om daarbij te zijn, zet het in je agenda. We gaan als een echte imme, maken we gewoon allemaal wat lekkers. Dat nemen we mee. We delen eten met elkaar. We delen ervaringen met elkaar. En jullie kunnen vragen stellen live in de podcast. De bedoeling is dat we gewoon lekker gaan picknicken, met elkaar in het gras gaan zitten. Dus als je dit leuk vindt, stuur even een berichtje naar info@liefleven.com. En in de komende weken zullen we nog wat meer details met jullie gaan delen. Maar dit gaat waanzinnig mooi worden.
Ongelooflijk. Ik heb heel erg veel zin. Ja.
Dat gaan we doen. Sonne, dank je wel weer voor al je wijsheid. Ik zit nog na te stuiteren en dat zal ik volgens mij nog een paar weken gaan doen. Ik zie je volgende keer.
Tot snel. Tot de volgende.
Ben jij net als ik verliefd geworden op bijen? Volg Bee Foundation op Instagram @beefoundationnl of kijk op beefoundation.nl voor alle mooie programma's die ze deze zomer aanbieden. En hoe jij op jouw manier kan bijdragen aan het welzijn van onze lieve bijenvrienden. Tot de volgende keer!